Begin jaren 80. Ik ben een jaar of 10. Bij ons thuis zijn we lid van de KRO, zoals het betaamt in katholiek Brabant. In de KRO-gids Studio staat een advertentie voor een rondleiding in het KRO-gebouw aan de Emmastraat in Hilversum. Tijdens de rondleiding komen we uiteraard ook bij de hoorspelstudio. Ik zie een grindbak, kokosnoten en een autodeur die aan de muur hangt. De ontluistering is groot. De geluiden in een hoorspel zijn namaak. Radio is oplichterij. Alles wat je hoort is nep. In de paasvakantie van 1985 mag ik voor de kippen van de buren op nummer 9 zorgen. 4 hennetjes in een ren van groen geverfd hout. Water verversen, granen aanvullen en wat schillen van groente en fruit. En samen met mijn moeder geef ik ook de plantjes water en we leggen de post op tafel. Dan valt mijn oog op iets wat ik nog nooit heb gezien. De VPRO-gids. Behalve naar Cotembie wordt bij ons thuis nooit naar de VPRO gekeken of geluisterd. Ik blader de gids door en raak onder de indruk. Een mij tot dan toe onbekende wereld. Er staat een lang artikel in de gids over een radioprogramma, Het Gebouw. Een programma dat begint om 7:00 's morgens en doorgaat tot 3:30 's middags. Vol met verschillende onderdelen en rubrieken. Het artikel belooft dat het gebouw in werkelijkheid net zo is als op de radio wordt gesuggereerd. Het programma wordt niet uitgezonden vanuit de radiostudio, maar vanuit het redactiekantoor dat is gevestigd in Villa Josefa aan de Schavelandseweg te Hilversum. Elke vrijdag wordt het redactiekantoor voorzien van microfoons en radioapparatuur. Het gevolg is een rumoerige, licht chaotische drukte. Het geluid van rinkelende telefoons, ratelende telexen en klokken die tikken en slaan. We gaan terug naar 1984. De VPRO krijgt veel nieuwe leden en verwerft als omroep de B-status. De hoeveelheid radiozendtijd wordt fors uitgebreid naar wel 40 uur per week.
Ieder jaar waren er zoveel plannen en er waren zoveel mensen die stonden te trappelen om leuke dingen te doen. Dat daar moest geselecteerd worden en dat gebeurde af en toe op een vrij gênante wijze. Er werd gelobbyd, mensen sloten concties. Sommigen die zeiden als ik voor jou stem, moet jij ook voor mij stemmen. En dat gebeurde dus dat er af en toe, dat weet je zelf waarschijnlijk ook, dat er plannen werden afgestemd die eigenlijk heel goed waren. En sommige andere plannen erdoor kwamen. Dus ik vond het een zegen en velen met mij dat wij meer tijd kregen. Dus dat al die plannen die altijd maar waren blijven liggen, dat die eindelijk eens een keer konden worden uitgevoerd. En Peter Flik en ik, hoewel heel erg verschillend en ook heel erg verschillend van inhoud, hadden allebei het plan, als het kan, in die B-omroep met zoveel zendtijd willen we een totaal informatief programma maken. Nou ja, Peter die denkt dan veel meer aan de vorm en ik aan de inhoud. En dat is op de een of andere manier bij elkaar gekomen tot een plan om één groot totaalprogramma te maken. En wij kregen toen ook, en daar is echt hard voor gevochten, zendtijd op die vrijdag van 7:00 's ochtends tot 4:30 's middags op Radio 1. Nou, dat was een fantastische tijd om in te vullen, om ideeën te maken. En we zijn daar toen ongeveer een half jaar aan bezig geweest met heel veel mensen, heel enthousiast, hele wilde plannen, ook heel veel verworpen. En dat is toen het gebouw geworden. En ja, ik ben daar nog steeds verschrikkelijk blij mee dat dat toen kon. Want dat soort dingen kon toen wc-omroep waren absoluut niet.
Aldus Ronald van den Boogaard, eindredacteur van het gebouw en samen met radiopionier Peter Flik, bedenker van dit nieuwe en vernieuwende programma. Het is een dagvullend totaalprogramma met actualiteiten, reportages, commentaren, memo's en interviews. Maar ook met komische intermezzo's, de zaterdagkrant op de radio. Het begint steeds met de muziek van Bruno Nicolai, Justine. Het gebouw spreekt enorm tot de verbeelding. Niet alleen door de naam en de lengte van het programma, maar vooral door de vorm die Flik en Van den Boogaard kiezen. In het programma wordt geen schijnwerkelijkheid gecreëerd, de werkelijkheid wordt gevisualiseerd. En dat kun je heel goed horen. De Witte Villa, gelegen tegenover de VPRO-villa's aan de overkant van de Schavelandseweg, wordt speciaal voor het nieuwe programma gehuurd. Tot 1984 is het GAK gevestigd in het kantoor, maar dat verhuist naar het tuinhuis schuin naast de villa. Op de gevel wordt in grote zwarte blokletters Het Gebouw geschreven. En wie te gast is bij het gebouw, wordt ontvangen bij de receptie op de eerste verdieping. Daar beschikken de presentatoren over een aantal tv-schermpjes. Die vertonen de beelden van de bewakingscamera's die op alle afdelingen hangen. Binnenland, NL, de bovenkamer.
Ja. Laten we eens even kijken, de screens afskimmen, zoals dat zo mooi in het Nederlands heet. Buiten staan een paar auto's geparkeerd, verder niets bijzonders te zien. Rechtsonder bij de afdeling binnenland heerst een sappige stemming, zou ik maar zeggen. Afdeling kwesties rustig. En nou, kijk eens al daar.
De gasten wordt gevraagd een formulier in te vullen. Zoals ook de heer Hogeboom van de PTT.
Goed, nou oké. Okay. Vraagformulier, even snel hè. Hogeboom, Jan, doel van het bezoekgesprek met Kees Flik. Ja, het spijt me hartelijk, maar Kees Flik hebben we hier niet, hoor.
Dat is jammer. Peter, heb ik het verkeerd gegeven?
Ja. Slechtste eigenschap, drink te veel koffie. PTT-eigenschap, ja. Vervelende ambtenaar op kantoor.
Ja, ambtenaren drink je 5 ook.
Plastic bekertjes allemaal.
Plastic bekertjes, ja. Allemaal. Oh, met kringen op bureau en al wat iets meer.
Ja. Sigaren als op het vestje. Waarom de laatste keer gelachen in de auto? Ja, om de auto? Of?
Nee hoor, met de collega in de auto hadden we een vrij leuk gesprek en hebben we nog
ergens een hekel aan. Praat gewoon erin, hondenpoep. Ja. Heeft u een vraag aan ons? Hoe lang bent u in dit gebouw ondergebracht? U maakt zich daar zorgen over.
Nee hoor, nee. Ik ben heel nieuwsgierig.
U vond het hier een puinhoop?
Nou, daarom vraag ik het, omdat ik het hier, het lijkt alsof u aan het improviseren bent, of u tijdelijk hierin zit. Vandaar dat mijn
Mijn vraag. 12 oktober, was het niet zo? 12 oktober vorig jaar was de eerste uitzending. Dus zo lang doen we dit al.
Op deze wijze?
Ja.
Nou, een domme compliment dat het programma seizoen uitkomt.
En u moet nu naar boven hollen, want het moest om 5:30 boven zijn, want we gaan een proef doen.
Dat ga ik nu doen.
Peter, ja.
Rap tempo.
Vooruit, rennen. Zo, meneer Hogeboom van de Putte.
De proef die vervolgens uitgevoerd werd, was een typische Peter Flik actie. In verband met klachten dat de ontvangst van Hilversum 2 slechter zou zijn dan die van de Belgische radio, had Flik een band naar de BRT opgestuurd. Hij had de Vlaamse collega's verzocht de band uit te zenden om te bewijzen dat de Belgische radio inderdaad beter te ontvangen was. Flik en zijn gast en de 300.000 luisteraars werden vervolgens minutenlang getrakteerd op de BRT-uitzending in middengolfkwaliteit uit een transistorradio.
En als zij nu meeluisteren naar ons, dan vragen wij of zij die band die wij aan hun gestuurd hebben nu via hun zender, die ergens bij Brussel staat, willen uitzenden, zodat wij dit hier kunnen ontvangen.
Meer kunnen ontvangen, ja.
Eens kijken of dit internationale overleg...
Overleg, het is inderdaad een internationaal gebeuren op deze wijze.
Een leuk muziekje.
Ik zit er met genoegen naar te luisteren. Alleen de ruis op de achtergrond. De ruis.
Het gespetter. Straks nog over.
Het gespetter. Ik denk dat er in dit gebouw ook de nodige TL-buizen voorkomen. Dat vermoed ik wel.
Zal ik nog eens iets proberen naar België te zeggen?
Ja, want het is misschien wat stil van deze kant af. Dus.
Beste collega's te België, zouden jullie zo vriendelijk willen zijn om die band die jullie van ons hebben gekregen, dan nu ook uit te zenden?
Ja?
Het is gewoon even wachten.
Oh, dat geeft het niet. Dat maakt het programma misschien des te leuk. Ze willen waarschijnlijk het hele nummer afdraaien.
Ja, dus de plaat uit laten
lopen.
Ja.
Op die manier kan je België een programma laten maken voor Nederland. Dat is ook best een goede mogelijkheid.
Wilt u nog koffie of zo?
Lijkt me goed. Ik heb net als slechte eigenschap genoemd beneden. Ja. Dat mijn slechte eigenschap is veel koffie drinken. Ik graag, als het zou kunnen, dan heb ik trek in een kopje koffie. En ik weet niet of de collega die erbij is daar ook nog trek in heeft. We zijn notoren koffiedrinkers. Dus, en zolang maar de koffie blijft, is niet zo erg, denk ik.
Isabella verzopen in de aquariumbak. I want no fish today en dat was het deep river quartet. Even naar de tijd kijken, 20 minuten voor 11 uur of 10 over half 11 uit de Nederlanders dat zeggen. En dat doet er mij aan denken dat ik nu toch hoogst dringend heel even een spotje moet uitzenden voor de collega's uit Nederland.
Excuseert u mij nog een beetje, wij onderbreken dit programma voor een test. Op de VPRO Radio krijgt in Nederland en uit Vlaanderen veel klachten over de slechte kwaliteit van de Nederlandse zenders. Wij zenden deze tekst dan ook maar eens uit via de BRT in Vlaanderen. En vragen luisteraars naar de BRT ons op te bellen als zij dit goed ontvangen hebben. Ons nummer is in Nederland 00 dus 31 35 712 911. Ik herhaal dit nog even. 00 31 35 712 911.
Zo. Ja, kijk, maar dan zal ik er maar meteen bij zeggen dat wij prima ontvangst hebben hier in eigen land. En dat wij als Belgen heel goed ontvangen worden in Nederland. En dat de Nederlanders ook naar ons mogen bellen. Ons nummer is 03-238-98.
Nou, dat wordt nog heel gebeld. Goed, de BRT mag even weg.
Geen saai gesprek met iemand aan de telefoon. Geen door en door voorbereid interview. Een andere invalshoek, een bijzondere aanpak om onderwerpen van belang te bespreken. Verfrissende, vernieuwende radio. En vooral... echt. Een regelmatig terugkerend onderdeel in het gebouw waren de memo's en meningen. De teksten werden geschreven door onder meer Peter Flik en Ronald van der Boogaard, maar bijvoorbeeld ook door John Jansen van Galen, Chris Keijne en Rogier Proper. Ze werden uitgesproken door Arie Kleiwecht of door Mr. VPRO Cor Gales.
Nog een paar nachtjes slapen, luisteraars. Nog een paar nachtjes slapen. En dan komt koninklijke Margriet naar de Vlevohof. En wat, zo vraagt u, wat komt koninklijke Margriet op de Vlevohof doen? Koninklijke Margriet komt iets openen. En wat komt koninklijke Margriet openen? Koninklijke Margriet komt daar een aangepaste tuin voor gehandicapten openen. Ze komt daar een aangepaste tuin voor gehandicapten openen. O heer, o heer. Soms denk ik, was het maar weer oorlog of crisis... Laten we nou in dit land nog iets en halen we iets, niet veel, maar iets om ons echt zorgen over te maken. Eén oorlog maar, heer, één oorlog. En geloof me, heer, dan is ons hele land weer één ongrote aangepaste tuin voor gehandicapten. Heeft koninklijke Margriet ook weer echt iets te doen, kan ze weer voor zichzelf zorgen. Ja.
31 januari 1986, de verjaardag van Beatrix. In die tijd is het gebruikelijk dat de omroep van dienst op alle radiozenders tegelijk, toen nog 3 zenders, de gelukwensen overbrengt op het staatshoofd. Dat moest met een standaard tekst. Het is vandaag 31 januari, de verjaardag van Hare Majesteit Koningin Beatrix. Wij wensen haar en haar gezin van harte geluk. Deze 31ste januari is de VPRO de omroep van dienst. Radiodirecteur Jan Haasbroek was bang dat de jongens en meisjes van het gebouw de verplicht uit te spreken tekst zouden aangrijpen voor tekstwijzigingen, snaakse stembuigingen, ironische ingevingen, omvallend meubilair, etc. Hij schrijft een voor de VPRO ongebruikelijk memo aan eindredacteur Van den Boogaard, waarin hij expliciet opdraagt de tekst stipt voor te lezen op straffen van een aantekening van plichtverzuim. Dit is hoe het uiteindelijk werd uitgezonden.
Goedemorgen. Dit zijn de zenders Radio 1, 2 en 3 in een gezamenlijk programma. Het is vandaag 31 januari, de verjaardag van Hare Majesteit Koningin Beatrix. Wij wensen haar en haar gezin van harte geluk.
Keurig volgens het boekje. Na het Wilhelmus volgen nog nieuws en ster, maar daarna is het officiële gedeelte voorbij en horen we dit.
Hallo Arie.
Hey Jan, zeg luister, ik bel jou eventjes om jou te vragen of die tekst die morgen tegen Lukwens van de koningin moet worden uitgesproken, ja. Of dat is dat een officiële tekst?
Ja.
Wel heel erg mager eigenlijk, hè?
Ja.
Ik vind zo'n lullig soort tekst, maar die hebben wij niet verzonnen.
Nee, die komt van NOS, het is een gezamenlijk programma.
Dat moet zo.
Ja, het is niet onze zendtijd, het gaat tegelijkertijd op verschillende zenders.
Maar wij wensen haar en haar gezin van harte geluk. Ja. Graadlozer heb ik het nog nooit gehoord.
Maar... Ja, zo gaat het al jaren.
Ja? Ja. Oh, ik luister nooit op dat.
Nee, we kunnen er zelf wel wat in onze eigen zender aan toevoegen wat we willen.
Oh, nou ja, daar gaat het mij verder niet om. Ik hoef er niks aan toe te voegen. Maar het is alleen maar gewoon een gedachteuitwisseling over de flauwheid en waardeloosheid van zo'n tekst.
Ja.
Vind je niet?
Ja, dat hoeft het helemaal niet.
Het gaat buiten jou om.
Ja, het is NOS, hè, gezamenlijkheid.
Oké. Nou, ik doe het wel.
Oké.
Ja.
Wekelijks vaardigt Cor Gales zijn belmemo uit, waarin hij Ger Jochems opdraagt iemand te bellen over een actualiteit. Hoor hoe Stan van Houken deze keer dit onderdeel aankondigt als het gaat over Veronica en kijkcijfers.
Het is 19 minuten over 12. Je luistert naar het gebouw van de VPRO. En nu helemaal van deze tijd. Je bent jong en je wilt wat. Veronica is dit weekend weer met zijn drive-in show in het Stoffertje in Lunteren en in de Gaaiers in Hello. Veronica maakt zich niet druk over de kijkcijfers, maar heeft wel zijn directeur TV eruit gegooid. Luister maar eens naar Cor Gales. Zo. Cor is er niet. Ja. Inleiding voor niks gedaan. Cor. Nee. In het spoorkamertje. Cor in het spoorkamertje.
Ik zat aan een verkeerde microfoon, blijkt.
Hindert niet, ja, je bent nu beluisterd.
De microfoons zijn hier verdeeld als 1 en 2. Ze hebben tegen me gezegd ik mocht achter 1 gaan zitten. Ik ben achter 1 gaan zitten, maar het moet 2 zijn. Maar goed, hier is hij dan. Wist u, luisteraars, wist u dat je tegenwoordig elke dag kunt zien hoeveel mensen er de vorige dag naar de televisie hebben gekeken? Je hoeft alleen maar even teletext aan te zetten en je weet hoeveel landgenoten zich onledig hebben gehouden met de pin-up club. Of EO's tijd zijn. Handig, hè? Dan weet je tenminste dat je niet de enige kijker was. Ach ja, die kijkcijfers. In Amerika wordt een programma onmiddellijk uit de roulatie genomen als de kijkcijfers in de ogen van de adverteerders te laag worden. Dat noemen ze daar commerciële televisie. Nou zijn er bij ons 3 omroepen die dat ook willen. Avro, Tros en Veronica. Dus die vinden kijkcijfers heel belangrijk. Je hoeft ze maar aan te zetten of je hoort dat. Het schettert van het scherm. De grootste, de beste, de populairste, de jongste, de oudste. Geen reclamekreet wordt overgeslagen. Maar wat lees ik nu in een artikeltje over het ontslag van televisiedirecteur Tijmen Koelewijn van Veronica? Dat ze bij Veronica nooit zo op de kijkcijfers let. Mijn god, we letten nooit zo op die kijkcijfers. Weet u wie dat zegt? De woordvoerder van Veronica, Hans van der Veen. Je moet maar lef hebben. Nou, we hebben godzijdank ook iemand met lef. Jochems, Ger Jochems, bel eens even met van der Veen en vraag hem of hij zich nog wel goed voelt. Hij overweegt toch geen overstap naar de VPRO? Want dan letten ze echt helemaal niet op kijkcijfers. Geen seconde. Bellen, Jochems, nu.
Dag, ik spreek met Ger Jochems, VPRO. Mag ik Hans van der Veen?
Momentje.
Ja.
Persdienst, goedemorgen met Madelon.
Dag, met Ger Jochems, VPRO. Mag ik Hans van der Veen?
Momentje,
Ger. Ja. Dag met Ger Jochems.
Ja.
Hallo.
Dag.
Je hebt nu even tijd?
Ja hoor, ja.
Volgens mij staat er iets totaal verkeerd geschakeld bij jullie. Want als ik jullie bel en ik word in de wacht gezet, dan hoor ik muziek.
Klopt.
Dat is niet een fout?
Nee, dat is niet fout.
Oh, dat is altijd zo?
Nou, dat is sinds kort zo, ja.
Ja. Goed, even over waar het over gaat, waar we je voor bellen.
Ja.
In het berichtje over het ontslag van Tijmen Koelewijn, daar lees ik 1 zin en daar gaat het mij om. We letten nooit zo op die kijkcijfers.
Klopt.
Daar heb ik heel hard om moeten lachen.
Oh.
Want iedereen in Hilversum die is vreselijk geobsedeerd door kijkcijfers.
Ja.
En ook Veronica.
Ja. Ook Veronica?
Ja.
Nou, Veronica niet.
Ik bedoel, ik heb hier een gids voor me van jullie.
Ja.
En op een pagina hebben jullie het Veronica de populairste op teletext. Bijvoorbeeld. Woensdagavond, uitzending van de Pin-up Club. En daar werd gezegd, we hebben 3 miljoen kijkers... en voor het gemak tellen we 1 miljoen Belgen mee. De straten zijn verlaten. Mm. Als je dat soort dingen ziet... en jullie hebben ook een kijktop 10... werden dat staat 1 en
ja, dat zegt het A staat 2. Ja.
Ja, maar dan kun je toch niet zeggen... als je zoveel met dat soort dingen bezig bent... en in jullie gids zet dat je niet naar de kijkcijfers kijkt?
Nou, ze zijn voor ons niet heilig.
Maar waarom dan zoveel aandacht daarvoor? Nou, bijvoorbeeld zelfs kijkcijfers van teletexten vinden jullie belangrijk.
Nou, er zijn altijd soort van, als je het zo wil noemen, highlights die we uit de kijkcijfers halen. Ja. Dat er iemand hier al, ik weet niet hoeveel jaar in de gids schrijft over de kijkcijfers en het kijkgedrag.
Ja.
En ik bedoel, als we dat vervelend zouden vinden, omdat we er zelf in die algemene kijktop 10 niet veel in staan, zouden we er ook niet over schrijven.
Nee, daar gaat het niet om. Kijk, als je er niet mee bezig bent, als je er niet zo op let, dan ga je er ook niet veel over schrijven. Dan denk je daar gewoon nooit aan. Dan vind je het niet belangrijk.
Nee, het is een pagina in het blad die al jaren zo gaat over de kijkcijfers.
Ja, maar dat zegt toch niks? Ik bedoel, het betekent toch dat je daarmee mee bezig bent. Dat geeft verder niks, maar... Nee, maar wij
zeggen dat... Kijk, wij hebben geen... Rob Oud heeft het ooit een keer gezegd van... Zolang ik hier zit, doe mij geen quizzen.
Ja, dat klopt, ja. Nou, dat vind ik een zegen, ja.
Wat?
Dat vind ik een zegen, inderdaad, ja.
Nou goed, nou, of je dat een zegen vindt, maar in ieder geval, dat doet hij gewoon niet, punt uit.
Nee, ja.
Nou, het betekent dat, er is een algemene kijktop 10 en daar scoren we niet hoog in. Daar kunnen we uitstekend mee leven. Dat is, daarom zeg ik, van, dat is dus niet heilig.
Hmm.
En als er dan wordt gezegd van, ja, maar jullie scoren slecht, dan zeggen we, ja, zolang wij geen quizzen hebben en wetten dat hebben en dat soort dingen, overigens niks nadeel van die programma's, maar zolang we die programma's niet hebben, die dus wel hoog scoren, ja, dan zullen we daar dus niet snel in verschijnen. Maar... in onze statuten staat dat wij programma's maken voor de doelgroep, zeg maar, 13-34.
Ja.
En zoals je misschien weet, kun je de kijkcijfers ook op die manier krijgen.
Hmm.
En in die doelgroep waarvoor wij dus de programma's maken, daar scoren we wel hoog in. Dat is alleen maar iets wat we een keer hebben geroepen. En als er wordt gezegd, ja, jullie scoren niet, zeggen we nou, in de doelgroep waarvoor we het maken, wel.
Ja, maar dat is toch belangrijk? Als je voor die doelgroep programma's maakt, dan moet je toch ook zorgen dat je hoge kijkdichtheden hebt?
Ja, je maakt ze niet voor je collega's, nee, de programma's.
Ja, exact.
Natuurlijk is dat zo. Ja. Maar het is niet zo dat wij zeggen van, oh, het zo vreselijk laag en nu stoppen we ermee.
Dat zeg ik ook niet, maar je bent er wel mee bezig. Kijk, en vooral, er komt nog iets bij natuurlijk.
Nou, maar,
kijk, Veronica, die is van plan om commercieel te gaan worden.
Ja.
Dat betekent toch per definitie dat je kijkcijfers belangrijk vindt?
Dat is
je kunt toch geen commerciële programma's maken en dat verkopen als je slecht bekeken wordt? Dat kan toch niet?
Maar wat heeft het kijkcijfers nu te maken met commerciële televisie? Maar we worden toch niet commercieel vanwege de kijkcijfers?
Nee, je wordt commercieel. En om commercieel te kunnen zijn, om goed te kunnen draaien, zul je hoge kijkdichtheden moeten hebben. Dat is toch logisch?
Je zult met name ook veel adverteerders moeten hebben, ja.
Exact. Maar dat betekent dat jullie dus wel belang hechten aan kijkcijfers, aan kijkdichtheden.
Jawel, maar ze zijn voor ons niet heilig. Ik bedoel, het is natuurlijk niet zo dat wij zeggen van nou, lap de kijkcijfers maar aan je laars. Dat hebben we ook nooit gezegd.
Nee.
Alleen het heilige moeten van en het alleen maar praten over de kijkcijfers, dat zou je bij Veronica niet gauw vinden.
Nee, maar als je commercieel wil worden, dan moeten die kijkcijfers toch wel heilig zijn. Want dat is namelijk de grond van je bestaan, van je commerciële bestaan.
Ik denk dat het een deel is van de grond van je bestaan, ja.
Als maar... het wegvalt, dan is je bestaan weg.
Nou, dat denk ik niet.
Als je geen adverteerders meer hebt...
Nee, maar adverteerders komen toch niet alleen maar af op die kijkcijfers. Die komen toch ook af op de doelgroep die je benadert.
Natuurlijk, maar daar willen ze hoog mogelijk scoren.
Ik zou me kunnen voorstellen dat... zonder nou merken te noemen, maar... ik zou me kunnen voorstellen dat... ik noem maar wat... een bepaald soort automerk... bij, ik noem maar wat, de Avro zou zitten, terwijl een ander soort automerk sneller of kleiner of weet ik veel wat bij ons zal zitten.
Precies,
omdat die doelgroep belangrijk is.
Exact, maar dan zal die adverteerder wel willen dat die doelgroep in hoge mate naar jullie programma's kijkt.
Ja, maar dat is toch ook zo?
Ja, daar gaat het mij niet om.
Ja.
Dat is de discussie niet. De discussie is dat jullie zeggen dat het niet belangrijk is. En ik probeer aan te tonen.
Het is voor ons minder belangrijk. En ik denk dat dat ook de interpretatie is die je eraan moet geven.
Mm.
Het is voor ons minder belangrijk dan voor andere omroepen die daar waarschijnlijk meer over gillen, over de kijkcijfers. Als je op een gegeven moment je doelgroep voorbij schiet, ben je dus niet goed bezig.
Nee,
en die kijkcijfers, die komen op de tweede plaats. Omdat we dan zeggen van nou oké, de programma's aan zich, de keuze daarvan, de filosofie achter het maken of inkopen van programma's is kennelijk nog steeds goed. Want we hebben 13 programma's bij de top 30. Nou, Ik ben ook niet altijd blij met die cijfers, maar het is... En dan kijk je naar de kijkcijfers, ja, maar dat is in de tweede plaats. Het gaat erom dat kijk, als wij plotseling één programma zouden, of twee programma's zouden hebben bij de 50 programma's die in de doelgroep worden aangetekend, dan hebben we dus niet een goed inzicht meer in wat onze doelgroep leuk vindt. En dat is voor ons natuurlijk wel belangrijk.
Hmm. Zeg iets anders dan. Als het allemaal de reden niet is voor het ontslag of het schorsen van Tijmen Koelewijn, directeur TV.
Of dit de reden is?
Nee, dat is dus niet de reden, begreep ik. Wat is de reden wel eigenlijk?
Verschil in inzicht over de werkzaamheden op de Atheneum Televisie.
Dat is heel vaag.
Ja, en zo meer krijg je ook niet.
Nee, zo vaag hou je het ook.
Ja, ook in dit soort gevallen is zelfs Veronica formeel.
Ja. Komt u nog terug of niet?
Dat weet ik niet. Dat is een beslissing van bestuur en directie. Hmm. Ik kan je werkelijk niet vertellen wat er nu gaat gebeuren.
Nee. Oké.
Ja?
Ik weet het zo.
Oké.
Dank je.
Dag.
In de jaren 80 is het radionieuws op de hele uren nog een plechtstatige aangelegenheid. Het nieuws wordt verzorgd door de radionieuwsdienst van het ANP, het Algemeen Nederlands Persbureau. Toen nog een stichting, ver voor de overname door Veronica en later Talpa. Het ANP-nieuws is statig, maar vooral saai en voorspelbaar.
Het is nu 8:00. Radionieuwsdienst verzorgd door het ANP. India en de Sovjet-Unie dringen aan op het sluiten van een internationale conventie tegen het gebruik van kernwapens. Een verklaring van deze strekking is in New Delhi ondertekend door de Indiase premier Gandhi en Sovjet-leider Gorbachev. Einde van dit ANP-bulletin.
Het gebouw heeft een eigen nieuwsdienst, verzorgd door het DPA, Dorresteins persagentschap. Zeker niet saai en volstrekt onvoorspelbaar.
Dan volgt nu een uitzending van de radionieuwsdienst, verzorgd door het DPA. Buitenland, Duitsland, Hannover. De Duitse topograaf Heinz von Pielsnack heeft aan de hand van plaatsnamen bewezen dat Nederland beter is dan Duitsland. Zo kent Duitsland een stadje met de naam Bonn, maar in het Nederlandse Noord-Brabant ligt het dorpje West. De Nederlandse regering heeft von Pielsnack inmiddels politiek asiel verleend. Italië, Rome. Bij een inval van de Romeinse politie in het laboratorium van het Vaticaan zijn bewijzen aangetroffen dat de Rooms-Katholieke Kerk bezig is met de ontwikkeling van een aidsvervangende ziekte. Tientallen kweekjes werden in beslag genomen, evenals twee kardinalen en enkele scheikundige bisschoppen. De prefect van de Romeinse politie spreekt van een geweldig schandaal, waarvoor zelfs in Italië geen doofpot gevonden zal worden groot genoeg om de zaak te bevatten. Hij heeft derhalve een keramische fabriek onder de rook van Milaan de opdracht gegeven er een te vervaardigen. Binnenland. Amsterdam. De Amsterdamse gemeentelijke dienst heeft woensdag een prijs ontvangen voor haar omscholingsproject van schoonmakers. Alle 20 omgescholden hebben inmiddels werk gevonden als vervuilers. Dan het weer. God schiep het weer van Zwol tot Kleef. Maar ook Edwin Krol en Timo Veef. God is groot. Hij schiep vorst en dooi en... Pardon. God is groot. Hij schiep vorst en dooi en morgenrood. Maar hij reed ook wel eens een schaatsje scheef. Dit zal ik in het geheel voorlezen, want door het rijm is het nu allemaal vervallen. Het weer. God schiep het weer van Zwol tot Kleef, maar ook Edwin Krol en Timo Veef. God is groot. Hij schiep vorst en dooi en morgenrood, maar hij reed ook wel eens een schaatsje scheef. Dit was het nieuws.
In het gebouw weet u zich thans verbonden met de afdeling NL. De afdeling NL is meestal leeg. Onder een inderhaast neergeworpen landkaart rinkelt een eenzame telefoon. Er liggen vliegbiljetten met onuitspreekbare namen. De medewerkers van NL vertoeven aan gene zijde van de horizon, van waaruit zij soms van zich doen spreken door middel van krakende telefoonlijnen, onwaarschijnlijke anekdotes en verre verslagen. If the sky is the limit, this must be NL.
Het gebouw maakt furoren met de bijzondere en hoogkwalitatieve buitenlandreportages. Geen correspondenten aan de telefoon die koppen uit de lokale krant voorlezen, maar diepgravende reportages. Zoals in het onderdeel Standplaats, waarin een VPRO-medewerker voor langere tijd verblijft in een ver buitenland en van daaruit wekelijkse bijdragen levert aan het gebouw. Zoals van Roel van Broekhoven in Pakistan, Michel Kortzek in China of, een van mijn favorieten, Djoeke Veninga in Harare.
De zesde week, 27 januari 1986, Hondenvalley. Dit is mijn derde dag in de Honde Valley, aan de grens met Mozambique. En ik ben nu al verslaafd aan het uitzicht op de bergen en de theeplantages. Aan de rust. Als ik niet oppas, ga ik hier gewoon in dit dal zitten, om nooit meer op te staan. Eeuwig desnoods. Tijd is hier toch niet iets wat mee lijkt te tellen. In het Shona hebben ze daar geloof ik ook geen woorden voor. Zodra de uren genoemd moeten worden, gebruikt men Engels. Onverstaanbaar Shona, dan opeens herkenbaar 2 o'clock, dan weer door in Shona. Zo klinkt dat ongeveer. Maar ik begrijp dat je iets anders van me wilt horen dan dit intrinsieke gemijmer over de tijd die je roerloos stil ziet hangen onder een bananentros, zodat al het andere er niet meer toe doet.
In 1980 wordt Rhodesië Zimbabwe. Aan de zuidgrens zwaait de waarschuwende vinger van Zuid-Afrika. Zwarten aan de macht. Hoe hebben ze het ooit zover kunnen laten komen? Dit is Standplaats Zimbabwe. Duke Veninga bericht 3 maanden lang vanuit de township Old Highfield bij Harare.
Iedere dag drink ik thee. En vandaag heb ik gezien hoe dat eigenlijk kan. Groepjes mannen en vrouwen die met grote manden op de rug de theevelden intrekken om de bladeren te plukken, die dan hier in een fabriek ontvocht, gefermenteerd en gedroogd worden en zo in pakjes hun weg naar de wereldmarkt vinden. Dit is Katiu en de fabriek en de velden zijn van Arda, een semi-staatsbedrijf. Na de onafhankelijkheid hebben ze hier, ondanks het geldende socialisme, nooit 1 bedrijf genationaliseerd. Maar hier in de thee en de koffie probeert de overheid wel de bedrijven via natuurlijke weg langzamerhand over te nemen. Ondanks dat is dit de enige bedrijfstak waar met goedkeuring van de overheid de minimumlonen niet betaald worden.
No, I don't know anything.
But you don't know if the people who are working here, do they earn the minimum wages?
Yes, some of them are getting $110 a month. Whereas coffee pickers.
De manager van de fabriek ontkent dit weliswaar. Hem is hier niet van bekend, zegt hij. De plukkers krijgen $85 in de maand, 153 gulden, zegt hij. Het geldende loon voor landarbeiders. Maar dan komen we gelukkig weer een familielid tegen. Het zusje van Regina. Regina, dat is het meisje uit Highfield, het nichtje van oma, waarmee ik hier op reis ben.
I'm an office girl here. And how do you enjoy it, your job here?
But I don't enjoy it because the minimum wage is not good for me. So. And the type of job is not nice. Yes.
Het zusje werkt op het kantoor van de fabriek voor $85 in de maand. Terwijl voor haar kantoorwerk toch $143 als minimum geldt. Ze moet wel, zegt ze. Ze moet voor haar moeder zorgen. Van een vader is niet langer sprake in het gezin.
It's not beautiful because I was born here and I stay here and again so. It's not boring.
Zoals bij veel jonge mensen op het platteland trekt de stad. Het zusje van Regina heeft hier haar hele leven lang gewoond. Hier is het saai, hier kent ze alles. Ze wil naar de stad. Regina zelf, al tijden vergeefs op zoek naar een baan in Harare, belooft haar dat ze over mag komen zodra Regina werk gevonden heeft en een plek om zelfstandig te wonen. Zoete dromen vooralsnog. Een derde van de totale bevolking van dit land zit op school. Dat is werkelijk onvoorstelbaar. Ruim 60% van de bevolking is onder de 18 en bijna allemaal gaan ze naar school sinds de onafhankelijkheid. De lagere school is gratis, maar ouders moeten wel meebetalen aan het onderhoud van de gebouwen. Op de middelbare school moeten ze schoolgeld betalen en de uniformen, verplicht hier. Een niet geringe opgave voor de meeste gezinnen. De overheid betaalt onderwijzers. Dat is de tweede post op de begroting. De eerste is defensie. Want het verdedigen van landsgrenzen kost geld. Aan de zuidgrens Zuid-Afrika en in het zuiden van het land de eigen interne dissidenten in Matabeleland. En hier Mozambique, waar de door Zuid-Afrika gesteunde MNR het bewind van Machel omver probeert te werpen. Dat is ook een bedreiging voor Zimbabwe, dat haar vrije doorgang naar de Mozambicaanse haven Beira open wil houden. Dus vechten er veel Zimbabweanse soldaten, De schattingen spreken zelfs van 20.000 in Mozambique.
After the mountains, well, it's war.
It's war. Do you notice anything of that here?
No, we notice nothing except that it some time back we could hear the boom of guns. Yeah.
We kijken hier in dat dal, in dit hele vredige dal, tegen een hele grote bergwand op, daarachter. En die bergwand, dat is ongeveer de grens met Mozambique. Ja, zegt hij, en daarachter, daar is het oorlog. Een tijdje geleden hoorde je hier af en toe ook nog de schoten weer klinken. Tegenwoordig niet meer zo erg. Hij zegt, nou, dat is een hele moeilijke oorlog, want waar vechten ze daar eigenlijk voor? Kijk, hier hadden wij een bevrijdingsoorlog, we hadden een zaak. We streden voor een goede zaak en daarvoor kan je dan ook sterven. Hij begrijpt het niet, waarom de rebellen daar, de MNR, het regime daar bestrijdt. En het is heel treurig, zegt hij. Ze moeten het net zo doen als hier in Zimbabwe. Ze moeten gaan praten met elkaar. En via praten erachter proberen te komen wie eigenlijk de macht in het land heeft via vrije verkiezingen. Zo moeten ze het doen. Dat is de enige manier om het vechten te stoppen. Zodat ze ook zo'n even mooi, vredig leven kunnen krijgen als hier in deze groene vallei. Amen. Een dag later is het. Op de terugweg van Hondenvalley naar Harare had ik zo graag de magische 2593 meter hoge berg Inyangani bezocht. Maar mijn twee reismakkertjes van 18 huiveren zo bij het idee dat ik hem alleen maar majesteitelijk in nevelen gehuld van een afstand heb zien liggen. Die berg is, ja, magisch.
Mountain is very, very, very difficult when you go there. You know, we can say that the mountain is very, very difficult because we get so more people which is going there. If he's going there for a minute, he doesn't know how to walk, he doesn't know how to talk, he got to be disappear. Because we, Zimbabwe people, when we go there, we go to city. You mustn't go there yourself, please.
No.
Otherwise, you can disappear. Okay. How do you like that? You feel like?
I like it to disappear.
You don't like disappear and go disappear. You mustn't go there, please. You have very nice girls, very nice women. You get a very nice bus.
Oom Sanganza had me ongeveer gesmeekt er niet naartoe te gaan. De berg eet mensen als je niet met hem weet om te gaan. Vele rituelen horen erbij. Het vragen van toestemming aan de berg om haar te beklimmen. De zegen van de voorouders vragen. Niet lachen, niet gillen, niet naar haar wijzen. Want dan blijft je hand voor eeuwig zo staan. Een leek verdwijnt, voor eeuwig, voor altijd. Nooit wordt het lichaam teruggevonden. En met schrik in de ogen worden de voorbeelden verteld. Twee meisjes vorig jaar nog, nooit meer iets van teruggezien. Alsjeblieft, beklim die berg niet. Dus gaan we beladen met de bananen voor oma, gewoon terug naar Highfield.
So, back home.
Yeah, back home now.
Are you glad?
Tell me.
Oh, yeah, I'm so glad because I've already seen my auntie. Did you like it in the Hondenvalley?
I like Hondenvalley very much because the weather was nice, raining, and more people are coming to visit us, and we visit more places, and they were also happy to see us. Yeah. Mm-hmm. Okay. Second door.
Second door. Yeah. Okay. Ah. De middeleeuwse wc in een township. Dit is, even kijken of je op slot kan. Hè? Verdomd. Het is een soort ijzerdraadje dat er hier om een spijker heen kan. Een zeer klein houten deurtje met een varse kier. Als ik op mijn tenen ga staan zoals nu, kan ik over het deurtje heen naar buiten kijken. Dan zie ik een boom. En mijn maïsveldje. Oh, ik moet heel nodig plassen. Regina, die net in de auto nog zeer somber was. Omdat ik haar weer hierbij in Boeja ging afleveren. Terwijl ze twee dagen in de Hondenvalley zo genoten had van haar vrijheid. En van het een beetje ronddollen met de boys. Waar ze hier nooit aan toekomt.
Allemaal alles in het nette, volgens haar. Want ze gaat nog 2 jaar wachten, zegt ze. Voordat er überhaupt op seksueel gebied iets kan gebeuren. Maar nu op de band, als ik haar vraag, ben je blij dat je weer thuis bent? Dan zegt ze, oh, ik ben zo blij dat ik oma weer zie. Ik kan zelfs doortrekken. Dat wil zeggen dat er niks gebeurt. Maar er hangt een trekker.
Under the state of emergency, the defense forces are able to deal effectively with any threat to the security of Zimbabwe. It is surprising that ZAPU and the Conservative Alliance MPs, who won their seats from the vote of white farmers...
Nog niet terug in de stad of de eeuwige rust van de berghellingen wordt meteen verstoord als ik 's avonds de tv aanzet. De noodtoestand, die hier al vanaf 1965 geldt, is weer voor 6 maanden verlengd. Sinds de onafhankelijkheid wordt die noodtoestand in stand gehouden om de dissidenten in Matabeleland te ronden te houden. Zo kunnen bijvoorbeeld mensen verdacht van subversieve praktijken zonder proces vastgehouden worden. En gemarteld volgens Amnesty International, maar dat wordt hevig ontkend door de regering. Tegen de verlenging stemden de vertegenwoordigers van de oppositiepartijen. De Conservatieve Alliantie van Ian Smith en de ZAPU, die haar aanhangers in Matabeleland heeft zitten. Volgens een commentaar op de ZBC... het staatstelevisiebedrijf, is dat stemgedrag zeer ongelukkig nu de eenheidsgesprekken tussen ZAPU en ZANU juist op haar hoogtepunt zijn. Alle progressieve mensen in Zimbabwe moeten die verlenging juist verwelkomen als een poging om vrede te brengen in het land en haar zo economisch te ontwikkelen.
It is in this spirit that all progressive Zimbabweans should view and welcome the renewal of the state of emergency. Aluta continua.
Ik hoop je over Matabeleland binnenkort wat uitgebreider te berichten. Want nu werd ik weer meegesleurd door Ruvimbo. Je weet wel, die pittige dochter van de Mujenis die bij de blindenraad werkt en in Buluwayo woont, maar nu even in Harare was. Tambe Zanu, vooruit met Zanu. We zitten in een grote ronde collegezaal met wel 500 mannen, maar vooral vrouwen. Uitgenodigd namens allerlei maatschappelijke organisaties vanuit het hele land. De meeting is geopend door minister-president Mugabe himself, die nog even terugkwam op het diplomatieke schandaal dat hier plaatsvond, toen de president van Iran op staatsbezoek weigerde aan het staatsdiner te gaan zitten omdat er ook vrouwen aanwezig waren. De Zimbabweanen zijn toen maar alleen gaan eten en Mugabe roept deze zaal vrouwen nu op om de seksistische kerk, ook de Rooms-Katholieken hier in Zimbabwe, te bestrijden. Zou leuk zijn om Lubbers zo'n toespraak te horen houden. Maar de bijeenkomst is eigenlijk bedoeld om de minister van Justitie de nieuwe scheidingswet uit te laten leggen. Die wet moet nog aangenomen worden door het parlement. Maar als ZANU gesteund voorstel zal dat wel lukken. Nu is het zo dat je bij scheiding alleen de potten en het bestek uit de keuken mee mag nemen. In de nieuwe wet krijg je de helft van het gemeenschappelijk bezit. En ook kan de ene partner, de andere, die meer verdient, tot alimentatie voor haar of zichzelf en voor de kinderen verplichten. En als de man in een huwelijk sterft, gaat niet het bezit, zoals nu, naar de familie van hem, zodat familieleden nu vaak al voor de begrafenis het huis van de weduwe komen leegplunderen, maar zal de vrouw 3/4 van het gemeenschappelijk bezit krijgen. De vrouwen zijn opgetogen. De mannen morren in stilte. Of schrijven ingezonden brieven dat dit tot prostitutie zal leiden, omdat vrouwen nu voor het geld gaan trouwen en scheiden. Dus wat gaan al die vrouwen alleen doen?
That, the women are legally protected. You can do better than that. When attitudes will take a long time, but the law, you can use it tomorrow. Whether people's attitudes have changed or not, that is the significance of this.
Ruvimbo zegt, de houding van de mensen zal voorlopig nog wel niet veranderen. Maar nu hebben we tenminste een wet in de hand. Dus mannen moeten zich nu wel gedragen. Dit is een radicale verandering voor het land. Ik moet aan Agnes van de Markt denken met haar scheidingsperikelen. Gisteren zag ik haar nog even. We hebben nog niet besloten, zei ze dromerig. Want ze had haar ex weer gezien en het was geloof ik nogal leuk geweest. Ik zal het je melden als er schot in zit. Dag, veel liefs en tot volgende week.
De VPRO wint met de serie Standplaats een zilveren reismicrofoon in 1989. En het is niet de enige reismicrofoon in de context van het gebouw. In 1991 wint Peter Flick de prijs voor zijn hele oeuvre. Het gebouw is inspirerend, bevlogen, bewogen en roerig. Zeker ook op 1 november 1985. Dan laat het gebouw van 's ochtends 7 uur tot 's middags 4:30 alleen maar een sirene horen. Die dag namelijk zou het kabinet Lubbers het besluit nemen om op de vliegbasis Woensdrecht in West-Brabant 48 kruisraketten te plaatsen. Ronald van den Boogaard legt uit.
Dit is het VPRO-programma Het Gebouw op Hilversum 2. U hoort een sirene. Dat is geen toeval. Vandaag immers neemt het kabinet Lubbers het besluit om in Nederland 48 kruisraketten te plaatsen. Vandaag ook vinden overal in het land acties plaats om te protesteren tegen dat besluit. Het zijn acties die uit machteloosheid zijn ontstaan. Machteloosheid omdat aan de beslissing niet meer te tornen valt. Ondanks massale protesten, ondanks bijna 4 miljoen handtekeningen, ondanks de goede argumenten die in te brengen zijn tegen de wapenwetloop. Wij staan vandaag voor een keus. Wij kunnen de acties verslaan of zelf actie ondernemen. We kiezen voor het laatste. Niet omdat we denken vandaag nog invloed te kunnen uitoefenen, maar uit woede. Ons telefoonnummer is 035 712 880.
Een van de presentatoren van het gebouw is Rick Zaal, die al sinds de jaren 70 programma's voor de VPRO-radio maakt. Naast zijn werk voor het gebouw is hij ook de geestelijk vader van het absurdistische programma Boorraad, een radiovoorloper van Jiske Vet. En soms brengt Zaal items in het gebouw die in Boorraad niet zouden misstaan.
En speciaal voor de Middengolf presenteert het gebouw van de VPRO een verhaal van de Russische schrijver Daniel Garms. 7 of 8.
Er is me iets heel geks overkomen. Ik ben plotseling vergeten wat eerst komt. De 7 of de 8. Ik liep naar mijn buren en vroeg wat zij ervan dachten. Hoe groot was hun en mijn verbazing toen zij eensklaps ontdekten dat ook zij zich de juiste volgorde van de cijfers niet meer konden herinneren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dat wisten ze nog. Maar hoe het verder ging, waren ze kwijt. Wij begaven ons met z'n allen naar de kruidenierswinkel Gastronoom, die winkel op de hoek van de Znamenskaya en de Bazijnajastraat, en vroegen aan de juffrouw van de kassa ons uit de brand te helpen. De juffrouw van de kassa glimlachte treurig, haalde een klein hamertje uit haar mond, trok even haar neus op en zei: als u mij vraagt, komt de 7 na de 8, in die gevallen wanneer de 8 na de 7 komt. Wij bedankten de juffrouw van de kassa en liepen opgelucht de winkel uit. Maar toen wij over de woorden van de kassierster nadachten, lieten we het hoofd weer hangen, omdat haar woorden ons zinloos voorkwamen. Wat moesten wij doen? We liepen naar de zomertuin, waar we de bomen begonnen te tellen. Maar toen wij bij nummer 6 waren gekomen, stokten we en er ontspon zich een twistgesprek. De een beweerde dat de volgende boom nummer 7 was, maar de ander hield vol dat het nummer 8 moest zijn. Zo hebben wij geruime tijd staan bekvechten. Maar tot ons geluk viel er toen een kind van een bank, waarbij het zijn boven- en onderkaak brak. Dit heeft ons van onze ruzie afgeleid. En daarop zijn we allemaal naar huis gegaan.
In de herfstvakantie van 1985, op 3 oktober, trek ik de stoute schoenen aan. Ik moet en zal dit gebouw in het echt zien, meemaken. Om 5 uur 's ochtends op de fiets van Halsteren naar Bergen op Zoom, waar om 5:20 de trein naar Amsterdam vertrekt. Overstappen op de Intercity naar Utrecht en uitstappen in Hilversum. En dan een kwartiertje lopen van het station langs de statige villa's aan het Melkpad, langs de Avro-studio naar de Schavelandseweg 76. En daar sta ik, voor de deur van de witte villa waar in grote, zwarte letters het gebouw staat. Ik ga naar binnen en loop de trap op. Bovenaan de trap zit Peter Flick aan de regietafel. En aan de andere kant van het glasloze kozijn zitten Rick Zaal en Harmke Pijpers. De receptie. Het gebouw bestaat echt. Als ik Peter Flick vertel dat ik een cassettebandje bij me heb voor mijn zus, twijfelt hij geen moment. Dat past uitstekend in de uitzending.
Dan nu onze nieuwe medewerker. Hij is 13 jaar oud en heet Jan Willem Rox. Hij maakte een interview met Poes, eigenlijk bestemd voor zijn zus die in Leiden Japan studeert en Poes lang heeft moeten missen. Maar J.W. Rox stemde erin toe dat wij dat interview nu even uitzenden.
Zoals beloofd zit nu op mijn schoot Mickey. Goedemiddag, Mickey. Je bent al heel de dag buiten geweest, hè? En, je bent een kater. Hoe voelt het eigenlijk om een katachtige te zijn? Oh, dat is ontzettend interessant. Je heel de dag buiten geweest. Wat doe je nou toch zo allemaal buiten? Want ik kan met een uurtje per dag buiten ben ik het wel. Maar jij zit dus heel de dag buiten. En, ga je nu slapen? En je wilt dus eerst gaan eten. Wat eet je dan? Oh, en vind je dat ook nog lekker of zo? Of heb je liever wel anders? Ja, ja. Oké. Bedankt, Mickey.
U hoort onze nieuwe medewerker, J.W. Rox.
In 1993 is het afgelopen. De verschillende actualiteitenrubrieken moeten gaan samenwerken. De piekuren, zoals 's morgens tussen 7 en 9, zullen gevuld gaan worden door het Radio 1-journaal. De wereld in een half uur. Alleen nog nieuws, correspondenten, weerberichten, verkeersinformatie en ster, nieuws en ster. Het gebouw wordt gesloten.
En dan nu, Mr. VPRO zelf. De man die vanaf het begin van het gebouw met de mooiste stem van Nederland de meningen van het gebouw verkondigde. Cor Gales zelf. Cor Gales live.
Ja, vrienden, het afscheid. Waarom niet wat woorden aan het slot? Ik zou geen reden weten, maar ik vond de woorden niet. Voor het eerst in zoveel jaren wist Cor niet wat te zeggen en wat dus te doen. Plotseling vond ik de oplossing. De jongens en meisjes, dames en heren, inmiddels toch wel. Kortom, de medewerkers beschikken hier over een computer. En daar ben ik eens in gaan kijken. In hun database, hun gegevens, in hun zogenaamde logboeken. Hier houden ze bij wat er in de afgelopen jaren zo is gebeurd en gezegd in het gebouw. Er was niemand op kantoor, het was avond en ik ben eens gaan loeren. Overal heb ik gekeken in hun aantekeningen, hun prognoses, hun onderlinge briefjes. Het was een heerlijke avond. Ik maak u deelgenoot, hoort. Allereerst kwam ik een telling tegen van alle woorden die er gesproken zijn in het gebouw. Dat zijn er 10.747.000. Allemachtig. Zou men al die woorden achter elkaar zetten, dan zou gemakkelijk de afstand van hier tot de maan, et cetera. Dan een vrij pikante notitie van Dini Bangma over een verder vaag conflict dat erbij blijkbaar had geheerst, waar iemand het woord hondenlul had gebezigd en waarin portefeuille kwesties aan de orde waren. Zeer intrigerend waren de laatste woorden van deze eterne mening. Als Van der Boogaard zijn hondenlul niet intrekt, dan zou de schrijver van deze notitie zich bewust geweest van de dubbele bodem van deze zin. Ook boeiend was de database met het aantal genuttelde appeltaartjes, flessen bij kwijtgemaakte rode wijn en nog te verwachten nieuwe tussendoortjes. Maar het klapstuk kwam toen ik een vrij persoonlijke brief van presentatrice Pijpers tegenkwam aan een luisteraar. Zou je tot nog toe denken dat Harmke Pijpers een nette, afstandelijke, conscientieuze vrouw was, Homer? Ik ben dus nu te netjes om letterlijk uit deze brief te citeren. Daar ben ik werkelijk te beleefd voor. Maar enkele woorden eruit. Dat moet toch kunnen? Wat dacht u van hondenpom, duimelotje, week worden, wegsmelten? Het ging maar door. Wel, vrienden, ik had een fantastische avond. Het waren gelukkige jaren. Ik heb het overleefd, zoals u merkt. Al scheelde het niet veel.
...2018. Achter mij de villa's aan de Schavelandseweg, waar de VPRO tot 1997 is gevestigd. Ik kijk naar nummer 76. Maar het gebouw is niet meer. Niet op de radio, maar ook niet de villa zelf. Die is gesloopt. Het enige wat niet is veranderd zijn de muurtjes die tuin en stoep scheiden. In 1998 heeft de Rabobank hier een ontzettend lelijke doos weggezet in gele baksteen. De bank is er een jaar of 10 gehuisvest, totdat in 2009 het pand wordt betrokken door een oogziekenhuis. Oogziekenhuis Zonnestraal. Laten we afsluiten op de manier van John Jansen van Galen met een gedicht van Wim Brands. Als het heeft gesneeuwd, schudt de stad haar ziel uit, zoals een hond zichzelf verlost van water na een duik in de late lente. Wie het schudden wil zien, hoeft niet eens op te letten. Je loopt op straat en zie, op een hoek speelt een man op een piano die aan het begin van de avond bij het grofvuil is gezet.